Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we de heilige Jozef beter leren kennen. Deze grote en belangrijke heilige voor de kerk. Wat weten we nu eigenlijk over de heilige Jozef? Hiervoor lezen we uit het boek Ga tot Jozef van broeder René Stokman. Sint Jozef mag dan als een populaire heilige worden beschouwd. De biografische gegevens die we over hem hebben zijn niet talrijker dan die over veel andere vroegchristelijke heiligen. Maar wat we weten is wel gestaafd door teksten uit het evangelie over de rol van Sint Jozef rond de geboorte van Jezus. Waar de evangelist Lucas vooral het verhaal doet over Maria en de wijze waarop zij vernam de moeder te mogen worden van Jezus, is het de evangelist Matthäus die zich focust op Jozef en de wijze waarop hij betrokken werd bij de incarnatie. Naast de vier evangeliën zijn er ook nog de apocryfe evangeliën. Deze zijn weliswaar niet opgenomen in de lijst van de kanonieke boeken, maar ontstonden in de eerste eeuw als verhalen en werden deels toegeschreven aan apostelen. Deze verhalen moesten het geloof van de eerste christenen ondersteunen en gaven tegelijk ook een inzicht in de wijze waarop het geloof zich in de eerste eeuwen ontwikkelde. Meestal zijn het mengelingen van authentieke overleveringen en verhalen die een poging doen om de eerder sobere evangeliën wat meer kleur te geven. Vooral de perioden uit het leven van Jezus, waarover de vier evangeliën niet spreken, zijn het terrein van de apocryfe evangeliën. En zo vinden we ook enkele verhalen met Jozef als belangrijk personage. Sommigen halen ook inspiratie en informatie uit de visioenen die bepaalde mystici ontvingen en die beschrijvingen bevatten van plaatsen en gebeurtenissen in verband met Jezus, Maria en ook Jozef. Natuurlijk zijn dit de minst betrouwbare historische bronnen, maar toch kunnen ze ons helpen een sfeerbeeld te vormen rond de persoon van Jozef en zijn persoonlijkheid beter te leren kennen. De eerste maal dat gesproken wordt over Jozef is in de geslachtslijst, die in het eerste hoofdstuk als een ouverture van het evangelie van Matthäus wordt aangebracht. Daarin verschijnt Jozef als laatste, als afstammeling van David. Even later zal hij dan ook genoemd worden Jozef, zoon van David. De geslachtslijst is zeer logisch opgebouwd, tot men bij de laatste trede aankomt. Daar wordt gezegd dat Jezus uit Maria is geboren en niet uit Jozef. Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria. Uit haar is Jezus geboren, die Messias wordt genoemd. Iedereen wordt vader van genoemd, behalve Jozef, bij wie slechts via Maria de band met Jezus wordt aangetoond. Hij wordt wel de man van Maria genoemd. Van Jezus was aangekondigd dat hij geboren zou worden uit het geslacht van David. We zouden kunnen zeggen dat dit slechts zijdelings wordt gerealiseerd door de aanwezigheid van Jozef, die het vaderschap van Jezus op zich neemt, zonder echt de vader te zijn. Dit wordt in het verhaal over de droom van Jozef onmiddellijk na de geslachtslijst nader verklaard en in feite ook gelegaliseerd. Daar leren we dat Jozef het vaderschap opneemt en dus werkelijk de vader van Jezus wordt, met alle rechten en plichten die eraan verbonden zijn. Het woord voedstervader, zoals we Jozef dikwijls noemen, zou hier tot het misverstand kunnen leiden dat Jozef slechts de voogd was van Jezus, omwille van de afwezigheid van de echte vader. We moeten daarom het verhaal dat Matthäus ons brengt plaatsen tegen de achtergrond van de Joodse wetgeving rond de erkenning van een kind. Wat zijn de feiten? Hier moeten we even een overstap maken naar de apocryfe evangeliën, die ons iets leren over de positie van Maria en de wijze waarop Jozef in haar leven kwam. Het proto-evangelie van Jacobus leert ons dat de vader van Maria Joachim heette en de moeder Anna. Het is wel merkwaardig dat deze namen naderhand in de officiële heiligenkalender werden opgenomen en ook een eigen feest kregen. Wellicht is het minder belangrijk de juiste namen te weten van de ouders van Maria. Belangrijker lijkt het feit dat het gaat over de ouders van Maria die haar een specifieke opvoeding hebben gegeven en daardoor indirect hebben meegewerkt aan de realisatie van de incarnatie. Volgens dit proto-evangelie waren de ouders van Maria zeer welstellende mensen die een deel van hun bezittingen wegschonken aan de armen. Maar ze hadden geen kinderen, wat voor hun omgeving een teken van tegenspraak was, want bij de Joden moest een deugdzaam leven beloond worden met een schare kinderen. Daarom verliet Joachim het huis om zich in de woestijn terug te trekken om door vasten en gebed aan God en kind af te smeken. Tijdens deze periode verscheen aan Anna een engel die haar zei: Anna, Anna, de Heer heeft uw gebed verhoord. Gij zult ontvangen en een kind ter wereld brengen, en overal ter wereld zal men over uw kind spreken. Het is wel opvallend dat het gebeuren bij Anna veel gelijkenis vertoont met wat later aan Maria zal gebeuren. Ook andere aankondigingen aan onvruchtbare vrouwen die daarna een kind zouden baren, gebeurden op dezelfde wijze. Het doet ons denken aan de belofte aan Abraham en Sara, aan Anna, de echtgenote van Elkana en de toekomstige moeder van Samuel, en ook aan Elisabeth en Zacharias, de ouders van Johannes de Doper. Het proto-evangelie heeft dus het verhaal rond de geboorte van Maria op dezelfde wijze willen plaatsen als andere voorname personen uit het Oude Testament en tegelijk vooruit willen kijken naar de geboorte van Jezus. Vol vreugde zal Anna het goede nieuws aan haar man mededelen en tegelijk de belofte doen: Zowaar als God mijn Heer leeft, zal het kind dat ik ter wereld zal brengen, of het een jongen of een meisje is, iedere dag hem ten dienste zijn. Wat betekende nu deze belofte die Anna deed toen zij Maria toevertrouwde aan de Heer? Ook hier geeft het proto-evangelie een antwoord. En er is ook een liturgisch feest dat dit gebeuren onderstreept. We kennen het verhaal van de opdracht van Maria in de tempel of de tempelgang van Maria. De traditie vertelt dat Maria op 3-jarige leeftijd naar de tempel wordt gebracht om daar te blijven en een leven te leiden dat helemaal is toegewijd aan God. Ze wordt dus voorbestemd om een Godgewijd leven in celibaat te leiden, waarbij haar maagdelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven en benadrukt. Ook Samuel werd op jonge leeftijd aan de tempel toevertrouwd om bij de priester Eli dienst te doen. Dus blijkbaar bestond er een gebruik om jonge kinderen, jongens zowel als meisjes, aan de tempel toe te vertrouwen, om daar verder opgevoed te worden, tot een diep religieus en toegewijd leven. Het proto-evangelie laat Maria het linnen van de tempel verzorgen, laat haar psalmen bidden en vooral veel mediteren. Op het moment dat Maria 12 jaar wordt, stelt zich echter de vraag waar ze naartoe moet, daar ze op de leeftijd komt waarop ze volgens Joods gebruik de tempel zou kunnen verontreinigen. Enerzijds wil men haar respecteren en helpen om haar gelofte tot maagdelijkheid verder te beleven, maar anderzijds kan zij niet in de tempel blijven. De hoge priester, toevallig ook Zacharias genaamd, bidt om raad en ontvangt het volgende antwoord: Zacharias, verlaat de tempel en verzamel alle weduwnaars van het volk. Laat ieder een staf meebrengen, en hij voor wie de Heer een wonder zal verrichten, zal Maria als echtgenote krijgen. We kunnen ons de vraag stellen waarom de kandidaten een staf moesten meebrengen. Wellicht wordt hier een allusie gemaakt op het verhaal van Mozes die God om diens hulp vroeg om de Joden uit de woestijn te leiden. We lezen bij Numeri: spreek met de Israëlieten en vraag van de leiders van elke stam een staf, samen 12 staven. Schrijf ieders naam op zijn staf. Op die van Levi moet u de naam van Aaron schrijven, want voor ieder stamhoofd moet er een eigen staf zijn. Leg ze voor de verbondsakte neer in de tent van de samenkomst, waar ik met u samenkom. De staf van de man die ik uitkies, zal dan gaan bloeien. Zo werd Aaron uitverkoren om Mozes hulp te worden. De hoge priester in het proto-evangelie roept de weduwnaar samen en vraagt hen om een staf mee te brengen. In sommige verhalen zal de staf van Jozef bloeien. In andere verhalen komt er een duif boven het hoofd van Jozef als teken dat hij degene is die Maria tot zich moet nemen. Alvast begrijpen we nu waarom Jozef in de iconografie met een lelie in de hand wordt afgebeeld. Enerzijds als teken van zijn zuiverheid, maar ook als verwijzing naar de bloeiende staf die hem aanduidde als man van Maria. Wat wordt nu de taak van Jozef, die in het proto-evangelie een oudere weduwnaar is, en daarom ook meestal als veel ouder dan Maria wordt afgebeeld? Jozefs taak bestaat erin de maagdelijkheid van Maria te beschermen. Opnieuw horen we Jozef in het proto-evangelie van Jacobus zeggen: ik heb je uit de tempel van de Heer ontvangen. Nu laat ik je in mijn huis en ga ik elders een huis bouwen. Later zal ik bij je terugkeren. De Heer zal je beschermen. Maar tegelijk wordt Jozef formeel verloofd met Maria en verkrijgt hij over haar huwelijksrechten, zoals de Joodse wet voorschrijft. Naar de buitenwereld toe ontvangt Jozef het statuut van de toekomstige echtgenoot van Maria. Voor Maria is hij de beschermer van haar maagdelijkheid. Steeds volgens Joods gebruik was er een tijd tussen de zogenaamde verloving, ook consensus genoemd, die reeds op zeer jonge leeftijd kon plaatsvinden, en het eigenlijke huwelijk, waarbij de vrouw bij de man ging inwonen. Het is gedurende deze tussentijd dat de engel naar Maria zou worden gezonden om haar te vragen of ze moeder van Gods zoon zou willen worden. Vandaar dat we bij Lucas lezen: in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea met de naam Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde. Belangrijk nu is het feit dat vanaf het ogenblik van de consensus de man wettelijk de echtgenoot is van de vrouw, ook al wonen ze nog niet samen, en dat de vrouw dan ook aan de man gebonden is wat haar relaties betreft. Zo begrijpen we dat Jozef bij de ontdekking dat Maria in verwachting is, totaal ontdaan is. Er zijn immers twee mogelijkheden. Ofwel heeft ze overspel gepleegd, ofwel werd ze verkracht. Op beide situaties staan duidelijke straffen volgens de Joodse wet. Vast staat dat Jozef voor een zwaar dilemma staat in het licht van de wetsbepalingen. Eerst zal hij, volgens de tekst van Jacobus, zichzelf de schuld geven van wat er is misgegaan. Hoe kan ik voor de Heer verschijnen? Wat kan ik voor dit meisje afsmeken? Want ik heb haar als maagd uit de tempel ontvangen en ik heb haar niet als maagd behouden. Maar daarna steekt er woede op bij Jozef. Wie heeft mij bedrogen? Wie heeft in mijn huis deze misdaad begaan en dit meisje onteert? En ook, Maria wordt niet gespaard in de verwijten. Wat hebt je toch gedaan, gij uitverkorene van God? Waarom hebt je uw ziel verlaagd, gij die in de tempel werd opgevoed? Na de duidelijke ontkenning van Maria dat ze schuldig is, overweegt Jozef wat de juiste gedragslijn is die hij kan volgen. Als ik haar fout verberg, bega ik een grote overtreding van de wet Gods. Maar als ik Maria aangeef bij de zonen van Israël, en als het kind uit haar schoot van een engel komt, dan zal ik een onschuldig wezen aan de dood hebben overgeleverd. In het evangelie volgens Matthäus keert alles ten goede door de droom van Jozef, waarbij een engel hem aankondigt dat het leven dat mij Maria is gewekt van de Heilige Geest is. Men kan in het proto-evangelie echter niet nalaten om ook de Joodse wet te gebruiken om de onschuld van Maria nog eens extra te bevestigen. Daar wordt de hoge priester door een boodschapper op de hoogte gebracht van de zwangerschap van Maria. Onmiddellijk laat hij Jozef en Maria gevangen nemen om hen te onderwerpen aan de waterproef. Jozef wordt ervan beschuldigd dat hij Maria, die onder zijn bescherming stond, heeft verkracht, terwijl Maria ervan wordt beschuldigd haar gelofte van maagdelijkheid te hebben verbroken. Door de waterproef uit te voeren, wordt het oordeel in Gods hand gelegd. Aan beiden wordt het water aangeboden en het verhaal vervolgt aldus: na het water genomen te hebben, gaf de priester het aan Jozef te drinken en zond hem daarna de bergen in. Maar hij keerde daarvan ongedeerd terug. Toen gaf hij het Maria te drinken en stuurde ook haar de bergen in. Maar ook zij keerde gezond weer. En het gehele volk was vol bewondering, want er was geen enkele schuld bij hen gevonden. We maakten deze uitweiding om aan te tonen dat de zwangerschap van Maria voor Jozef een zeer ernstige aangelegenheid was, die hem in grote verlegenheid bracht. Jozef kan Maria niet zomaar bij zich in huis nemen. Hij wordt bij Matthäus als een rechtvaardige beschreven, dus een man die wetsgetrouw is, die de wet op een correcte wijze wil volgen. Anderzijds wil hij Maria niet in opspraak brengen, en hier klinkt de grote eerbied door die hij heeft voor Maria. Hij staat dus voor een groot dilemma. Er was blijkbaar in de Joodse wetgeving een vluchtweg mogelijk door bij vermoeden van overspel geen rechtsprocedure te starten, maar wel een echtscheidingsbrief op te stellen in het bijzijn van twee getuigen en de ketuba of bruidschat te betalen. Natuurlijk kan men zich de vraag stellen of dit uiteindelijk een goede oplossing zou zijn geweest, daar de zwangerschap van Maria naderhand toch voor de buitenwereld bekend zou zijn geworden. Dan nog zou ze het gevaar gelopen hebben van overspel beschuldigd te worden. Gelukkig is er de engel die Jozef in zijn droom geruststelt en hem aanmoedigt om Maria bij zich in huis te nemen en dus voor de buitenwereld het huwelijk als voltrokken te laten beschouwen. Het evangelie gaat er dus vanuit dat er helemaal geen bezwaar was dat Jozef Maria echt als zijn echtgenote in het huwelijk tot zich zou nemen. Het verhaal over Jozef als de waker over de maagdelijkheid van Maria, zoals beschreven in het proto-evangelie, staat hier eigenlijk in contrast met het verdere verloop van het gebeuren, tenzij er natuurlijk verondersteld wordt dat de waterproef als bewijs van de bovennatuurlijke zwangerschap plaatsvond. Maar daar wordt in het evangelie met geen enkel woord over gerept. Door Maria als wettige echtgenote te aanvaarden, maakt Jozef het mogelijk dat in vervulling kan gaan wat in de schrift was voorspeld. Namelijk dat de Messias uit het geslacht van David geboren zou worden. Een belangrijk gegeven wordt gevormd door de dromen die Jozef heeft. Niet minder dan 4 maal verschijnt hem in een droom een engel om hem een duidelijke boodschap te geven. Tijdens de eerste droom ontvangt Jozef de bevestiging dat Maria onschuldig is en dat hij gerust Maria in huis mag nemen. Anderzijds echter ontvangt hij de ware identiteit van het kind dat ze ter wereld zal brengen en zelfs de naam die hij het kind moet geven. Zij zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven. Want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. De eerste droom komt er niet zomaar, maar is gekaderd in Jozefs overweging wat de beste handelswijze zou zijn om uit de schijnbaar uitzichtloze situatie te geraken. We zouden kunnen zeggen dat de droom er kwam als antwoord op het gebed van Jozef. Jozef gaat biddend met zijn problemen om en bidt God om verlichting, die hij krijgt in een droom. Het is wel opvallend dat Jozef zonder verdere redenering onmiddellijk ingaat op wat de engel hem heeft bericht. Natuurlijk is het tweede deel van de openbaring meer dan doorslaggevend, wanneer hij verneemt dat het kind van goddelijke oorsprong is en geroepen om het volk te redden. Heeft hij dan reeds begrepen dat hij de vader zou worden van de zo lang verwachte Messias? De 3 volgende dromen hebben te maken met de vlucht naar Egypte. Eerst wordt Jozef gevraagd om onmiddellijk met vrouw en kind naar Egypte te vluchten, omdat Herodes het besluit heeft genomen alle jongens van minder dan 2 jaar te doden, om zo zijn vermeende concurrent uit te schakelen. Wanneer Herodes gestorven is, zal Jozef opnieuw een droom krijgen waarin hij de opdracht ontvangt om terug te keren naar het land Israël. Ook deze zal hij onmiddellijk uitvoeren. Maar wanneer hij hoort dat Archelaus als zoon van Herodes zijn vader heeft opgevolgd als koning van Judea, twijfelt Jozef en in een droom krijgt hij de opdracht naar het gebied van Galilea uit te wijken. Zo komt hij met Maria en Jezus in Nazareth terecht, waar hij zijn verblijf uitbouwt. Sommige exegeten zien een verband tussen de dromen die Jozef ontvangt en de dromen die zijn naamgenoot uit het Oude Testament ontvangt en die hem zelfs de bijnaam aartsdromer opleveren. Ook de Jozef uit het Oude Testament trekt naar Egypte. En ook in dit verhaal zal er sprake zijn van het doden van de jongens om uiteindelijk op Gods bevel uit Egypte terug te keren naar het beloofde land. Een parallelisme tussen het verhaal van de oud-testamentische Jozef en onze Jozef is dus niet helemaal uitgesloten. Maar dat is voer voor de exegeten. In zijn verslaggeving over de geboorte van Jezus en wat daar rond gebeurt, is Lucas zeer consequent in het vernoemen van Jozef als de vader van Jezus. Hij vertelt niets over de wijze waarop Jozef Maria tot zich heeft genomen. Dat laat hij over aan Matthäus. Van de vermelding uit de mond van Maria dat ze geen omgang had met een man, springt hij over naar de registratie van de volkstelling die keizer Augustus uitschrijft en waarbij Jozef als afstammeling van David naar de stad van David moet gaan, namelijk Bethlehem. En Maria, die hoogzwanger is, gaat met hem mee. Lucas vermeldt wel dat Maria verloofd is met Jozef, uit het huis van David. Opvallend is echter dat Lucas nog steeds spreekt over verloofde, bij zijn beschrijving van de volkstelling. Ook al heeft Jozef Maria reeds in zijn huis opgenomen. Maar pas na de geboorte Jozef en Maria aanduidt als de ouders van Jezus. Dat Jozef als een vader helemaal betrokken wordt bij het gebeuren, wordt aangegeven bij de besnijdenis, waarbij het Jozef is die het kind de naam geeft die de engel hem had aanbevolen. Bij de opdracht in de tempel zijn het Maria en Jozef die beiden als ouders verbaasd staan over wat ten aanzien van Jezus wordt voorspeld. Maar het is wel Maria die een bijzondere boodschap ontvangt van Simeon over hetgeen het kind voor het volk Israël en voor haar persoonlijk zal betekenen. Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan, en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat. Een laatste maal wordt Jozef uitdrukkelijk en rechtstreeks vermeld bij het bezoek aan de tempel, waarna Jezus niet onmiddellijk naar huis terugkeert. Het is Maria die Jozef uitdrukkelijk als Jezus vader vernoemt. Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren? Ze treden hier echt als de ouders van Jezus op, als vader en moeder. Maar het is Jezus die er op een zeer mysterievolle en raadselachtige wijze op zinspeelt wie zijn echte vader is. Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Het zijn de eerste woorden die we van Jezus ontvangen. En onmiddellijk zijn ze in een mysterie gehuld. Maar tegelijk vormen ze een verbinding met de boodschap die de engel zowel aan Maria als aan Jozef heeft verkondigd. Waren Maria en Jozef deze boodschap aan het vergeten en was het nodig dat ze eraan herinnerd werden? En wel door Jezus zelf? Het blijft natuurlijk de vraag op welk tijdstip Jezus tot het besef is gekomen van zijn ware identiteit en de missie die eraan verbonden was. Was het op het moment dat hij in de tempel verbleef en daar in gesprek trad met de schriftgeleerden? Was dit het moment waarop Maria en Jozef als het ware bevestigd en tegelijk herinnerd werden aan de ware identiteit van hun kind? Het zijn open vragen, maar uitdrukkelijk vermeldt de evangelist dat ze de uitspraak van Jezus niet begrepen. Het onbegrijpelijke woord van Jezus was voor hen een uitnodiging om te groeien in geloof. Alleen over Maria zegt de schrift dat ze alles in haar hart bewaarde. Van Jezus wordt vermeld dat hij meeging naar Nazareth en zich volledig naar zijn ouders schikte. Het moet voor Maria en Jozef niet gemakkelijk zijn geweest om enerzijds een normaal kind te zien opgroeien dat wellicht niet zoveel verschilde van de andere kinderen en anderzijds het geheim in hun hart mee te dragen dat ze beiden op een verschillende wijze hadden vernomen, namelijk dat dit kind de zoon van God was, de Messias, waar het Joodse volk al zo lang naar uitkeek. Dat geheim moesten ze in hun hart bewaren tot het moment dat Jezus zichzelf als de Messias zou bekendmaken. Velen van ons kennen nog het lied uit onze jeugd, Jozef, nederige, stille timmerman. Waar haalt men de informatie vandaan dat Jozef een timmerman was? In een pericoop over Jezus' optreden in zijn geboortestad Nazareth heeft men het over de reactie van de toehoorders, die toch moeilijk kunnen aannemen dat de Jezus die ze al van kindsbeen af kennen, de Messias zou zijn. Waar heeft hij dat vandaan? Wat voor wijsheid is hem gegeven? En dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen. Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Juda en Simon. Zijn zusters wonen toch hier bij ons? Bij Marcus wordt Jozef niet vernoemd, alleen Maria als de moeder van Jezus. Bij Matthäus daarentegen klinkt het heel direct over zijn vader. Dat is toch de zoon van de timmerman? Beiden hebben het dus uitdrukkelijk over het beroep van timmerman, zowel bij Jezus als bij zijn vader Jozef. Vandaar het beeld dat werd gecreëerd dat Jezus als zoon van een timmerman tijdens de 30 jaar van zijn verborgen leven het beroep van timmerman uitoefende. Maar wat voor timmerman was Jozef? Het Griekse woord tekton, dat in de tekst wordt gebruikt, betekent inderdaad timmerman, maar ook in ruimere zin ambachtsman en bouwvakker. Wanneer we nu Galilea bezoeken, valt het op hoe weinig bebost dit land is en hoe weinig hout er beschikbaar is. De huizen waren er in de tijd van Jezus niet uit hout, maar uit steen gebouwd. Dus mogen we eerder aannemen dat Jozef een ambachtsman was in de ruime zin van het woord, en meer nog, dat hij meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris, op 6 kilometer van Nazareth. Immers, deze stad werd ten tijde van Herodes Antipas heropgebouwd en werd zelfs voor een tijd de hoofdstad van Galilea. Tot in 26 na Christus de hoofdstad naar Tiberias werd verplaatst. Voor de heropbouw had men veel ambachtslui nodig en dus mag men veronderstellen dat ook Jozef meehielp aan de heropbouw van de stad en Jezus met hem. De traditie meldt ook dat het geboortehuis van Maria in Sepphoris lag en in het proto-evangelie van Jacobus wordt aangegeven dat Jozef, toen hij Maria moest opnemen, zelf wegtrok uit zijn huis in Nazareth om op een andere plaats huizen te bouwen. Maria, ik heb je uit de tempel van de Heer ontvangen en nu laat ik je in mijn eigen huis achter en ga weg om huizen te bouwen. Daarna zal ik bij je terugkomen. Wanneer we nu in Nazareth het huis bezoeken waar volgens de traditie Jozef, Maria en Jezus hebben geleefd, zien we een goed gestructureerde woning met een binnenplaats, wellicht gebouwd door Jozef zelf en getuigend van een zekere welstand. Over de dood van Sint Jozef is ons niets bekend. Alleen bepaalde mystiekers vertellen er ons over in de visioenen die ze mochten aanschouwen. Volgens deze bronnen zou hij overleden zijn op de leeftijd van 60 jaar, toen Jezus 26 jaar oud was. Uit het feit dat over hem niet meer wordt gesproken wanneer Jezus zijn openbare leven aanvangt, mag worden afgeleid dat Jozef dan inderdaad reeds overleden is. Ook wanneer Jezus van op het kruis aan Johannes de opdracht geeft zich te ontfermen over zijn moeder, kan dat een aanwijzing zijn dat Maria weduwe was geworden en er niemand was om voor haar te zorgen. Dit zou er ook een bewijs voor kunnen zijn dat de genoemde broers en zussen van Jezus niet de kinderen van Jozef, noch van Maria, maar eerder neven en nichten waren. Het feit dat Jozef dus wellicht gestorven is in het bijzijn van Maria en Jezus, heeft hem doen uitgroeien tot de patroon van de goede dood. Daarom ook wordt hij bij de doodstrijd aangeroepen om de stervenden in de aanwezigheid van Jezus en Maria te brengen. Zo is onze puzzel die we probeerden samen te stellen over de persoon en het leven van Jozef van Nazareth min of meer vervolledigd. En zijn we gereed om dieper in te gaan op zijn rijke persoonlijkheid en zijn deugdvol leven, dat ook voor ons vandaag een echt voorbeeld ter navolging kan zijn.
Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu. Nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère! Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protège-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux. La joie de l'Esprit du Père, Jésus homme à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos voeux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.
En in het programma Ga tot Jozef maken we ook graag kennis met een bijzondere plaats aan devotie en verering van Sint-Jozef in de wereld. Vandaag trekken we naar de Verenigde Staten van Amerika, naar Santa Fe in New Mexico. In Santa Fe in New Mexico is er een kapel met een heel bijzonder verhaal waarin Sint-Jozef de hoofdrol speelt. Het gaat om de Loreto Chapel, een prachtige kapel die werd gebouwd in de late 19e eeuw door de zusters van Loreto, een katholieke congregatie die naar Santa Fe was gekomen om onderwijs en godsdienstig onderricht te geven. De stichteressen van Loreto, Mary Rhodes, Anne Heffern en Christina Stewart, begonnen met lesgeven aan kinderen aan de grens van Kentucky. Toen ze besloten een religieuze gemeenschap te vormen, wenden ze zich tot pater Karel Nerings, een Vlaming, een Vlaamse missiepriester die het gebied bediende. Voor zijn advies en hulp bij het schrijven van hun regel en het verkrijgen van goedkeuring voor hun nieuwe gemeenschap. Opgericht in 1812 als Vrienden van Maria aan de voet van het kruis, wijden de eerste zusters hun leven aan God als religieuze vrouwen en gaven onderwijs aan arme kinderen uit de omgeving. Ze haalden kracht uit het gemeenschappelijke leven en gebed. Later namen ze de naam Sisters of Loreto at the Foot of the Cross aan. Vandaag de dag omvat de naam Loreto-gemeenschap de twee soorten lidmaatschappen van Loreto. Zusters die publiekelijk geloften afleggen en medeleden die zich aansluiten bij de geest en missie van de gemeenschap. In 1852 reisden de zusters van Loreto van Kentucky naar Santa Fe om er een meisjesschool op te richten. In 1873 begon de bouw van hun kapel. De bouw werd toevertrouwd aan de Franse architect Antoine Mouly en zijn zoon, die een neogotisch ontwerp maakten. Compleet met torenspitsen, sierlijke gewelven en glas-in-loodramen en een indrukwekkend altaar. Het ontwerp was gebaseerd op de beroemde gotische Sainte-Chapelle in Parijs. De kapel werd gebouwd van lokaal gewonnen zandsteen en duurde 5 jaar om te voltooien. Ze werd officieel ingewijd in 1878. Toen de kapel bijna voltooid was, stuitten de zusters op een groot probleem. Er was geen trap voorzien die naar de koorzolder leidde. Dit was een ernstig probleem, aangezien de zusters de koorzolder gebruikten voor hun gezangen en gebeden. De ruimte was slechts via een ladder bereikbaar, wat voor de oudere zusters onpraktisch en zelfs gevaarlijk was. In hun wanhoop wenden de zusters zich tot Sint-Jozef, de beschermheilige van timmerlieden en werkers. Ze baden een 9 dagen durende noveen, een reeks van vurige gebeden, en smeekten Sint-Jozef om zijn hulp. Op de 9e dag verscheen er een vreemdeling aan de deur van de kapel, een oudere man met een ezel en een mand vol gereedschap. Hij bood aan om de trap te bouwen en de zusters, die hun gebeden beantwoord zagen, accepteerden dit als een teken van God en lieten hem zijn werk doen. De timmerman werkte enkele maanden in de beslotenheid van de kapel en op een dag was hij plotseling verdwenen, zonder een spoor achter te laten of enige betaling te vragen. Wat hij achterliet was een meesterwerk van vakmanschap, een elegante wenteltrap die in een perfecte dubbele spiraal omhoog kronkelde naar de koorzolder, zonder enige zichtbare ondersteuning. Deze trap wordt sindsdien terecht de miraculeuze trap genoemd. Deze wenteltrap tart de wetten van de zwaartekracht en het timmerwerk. De trap is 6,1 meter hoog en maakt 2 volledige bochten naar de koorzolder. Allemaal zonder de steun van een trapleuning of centrale paal. De trap is grotendeels gemaakt van hout en wordt bij elkaar gehouden door houten pennen, zonder gebruik van lijm, spijkers of iets anders. De binnenste trapboom bestaat uit 7 houten segmenten die met haringen aan elkaar verbonden zijn, terwijl de langere, buitenste trapboom 9 segmenten heeft. Er is bevestigd dat het exacte hout dat gebruikt is om de trap te bouwen een soort spar is die niet inheems is in New Mexico en wetenschappelijk nergens anders ter wereld is geïdentificeerd. Ingenieurs en architecten hebben het onderzocht, maar tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie hoe de trap precies is gebouwd. De eenvoudige verklaring die door de zusters en vele gelovigen wordt omarmd, is dat de vreemdeling niemand minder was dan Sint-Jozef zelf, die op wonderbaarlijke wijze was gekomen om de zusters te helpen. Naast de trap zelf zijn er nog andere aspecten van de Loreto Chapel die het vermelden waard zijn. De prachtige glas-in-loodramen werden in Frankrijk vervaardigd en naar Santa Fe verscheept. Elk raam vertelt een Bijbelverhaal of toont een heilige. Ze zijn allemaal prachtig gedetailleerd en kleurrijk. Ook het altaar van de kapel is bijzonder. Het is gemaakt van gegoten gietijzer en versierd met afbeeldingen van engelen en religieuze symbolen. Dit altaar, samen met de rest van de kapel, getuigt van de diep religieuze toewijding en het artistieke vakmanschap van de 19e eeuw. Vandaag de dag blijft de Loreto Chapel een populaire bestemming voor toeristen en pelgrims van over de hele wereld. Mensen komen om de schoonheid van de kapel te bewonderen, de mysterieuze trap te zien en het wonder van Sint-Jozef te herdenken. Het verhaal van de Loreto Chapel en de miraculeuze trap inspireert nog steeds velen om hun zorgen aan Sint-Jozef toe te vertrouwen. Thank you. Een canonieke kroning is een institutionele religieuze handeling uitgevoerd door de paus door de publicatie van een pauselijke bul. Wereldwijd zijn er verschillende devotiebeelden van Onze Lieve Vrouw gekroond door een paus. Maar wist u dat er daarnaast ook beelden van Sint-Jozef zijn? Deze religieuze handeling van de kanonieke kroning bestaat uit het toekennen van een kroon, tiara of aureool aan een beeld of een schilderij van meestal Christus of Onze Lieve Vrouw, meer zelden van de heilige Anna of uitzonderlijk ook van Sint-Jozef. Het gaat dan om beelden met een specifieke devotie en verering in een bepaald bisdom, plaats of religieus gebouw. Het is gebruikelijk dat een pauselijke legaat of apostolische nuncius en in zeldzame gevallen de paus zelf de locatie bezoekt en plechtig en persoonlijk de kroon op het hoofd van het standbeeld plaatst. Deze praktijk, die begon in het begin van de 17e eeuw, werd geleidelijk aan georganiseerd en gestructureerd met de instelling van een specifiek ritueel. Het kronen van een beeld is een teken van een speciale toewijding van de gelovigen en de kerk aan de heilige die de kroon ontvangt. Het wordt door de katholieke kerk geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen in de voorspraak die de heilige doet voor de gelovigen en voor de kerk, door zijn gebed tot God en dus de bescherming die hij hen biedt. De uitreiking van de kroon is daarom de gevoelige uitdrukking die deze liefde van de gelovigen voor de heilige, wiens kroon het standbeeld ontvangt, en via deze heilige hun liefde en vertrouwen in God symboliseert. En wereldwijd zijn er best wel veel Maria-beelden die pauselijk gekroond zijn, maar dus ook enkele Sint-Jozef-beelden. Het gaat om een 20-tal. En daarvan bevinden zich er ook 2 in België, namelijk Saint-Joseph de Bruxelles en Sint-Joseph Saint-Joseph de Liège van Luik. Verschillende van de gekroonde Sint-Jozef-beelden zullen in dit programma nog aan bod komen bij het bezoeken van een heiligdom. Zo is het beeld van Saint-Joseph de Bon Espoir, die eerder in dit programma al aan bod kwam, ook gekroond in 1961 door paus Johannes de 23e. Het oudste Sint-Jozef beeld dat gekroond is, en het gaat eigenlijk om een schilderij, is Sint-Jozef van Kalisz in Polen. En deze werd gekroond op 15 mei 1796 door paus Pius VI. Wat de gekroonde Jozefen in België betreft, Saint-Joseph du Bruxelles werd in 1869 door paus Pius IX gekroond en Saint-Joseph du Liège werd door paus Leo XIII in 1879 gekroond.
Thank you.
En beste luisteraars, vele gelovige getuigen van uw gebedsverhoringen op voorspraak van Sint-Jozef. En vandaag luisteren we graag naar de getuigenis van Piotr.
Sint-Jozef en de nachtmerrie rond mijn doctoraat. Ineengedoken achter mijn laptop in de Verenigde Staten voelde ik hoe de afstand tot de universiteit in Polen de druk rond mijn proefschrift vergrootte. Terwijl ik van veraf onderzoek deed en mijn bevindingen opstelde, raakte ik verstrikt in een onophoudelijke cyclus van communicatie met mijn academisch adviseurs in Polen. De steeds veranderende eisen van de scriptiecommissie vormden een onoverkomelijke barrière. Hun constante herzieningen, die stuk voor stuk mijn zelfvertrouwen ondermijnden, dreigden maanden van moeizaam onderzoek teniet te doen. In een moment van uiterste frustratie haalde ik wanhopig uit naar mijn laptop. En dat bracht plots een aangrijpende herinnering naar boven. Ik herinnerde me een belofte aan mijn vader op zijn sterfbed. Te midden van mijn twijfels had ik hem mijn voornemen toevertrouwd om mijn studie op te geven. Maar met een mengeling van ernst en plagerij deed hij mij beloven om door te zetten, waarbij hij me er met een vleugje humor voor waarschuwde dat hij me na zijn dood zou achtervolgen als ik er nog eens aan zou denken om op te geven. Dus wendde ik me tot Sint-Jozef in de hoop mijn proefschrift tot een goed eind te brengen. Ik begon aan een noveen gewijd aan Sint-Jozef. Ik denk de noveen van de heilige mantel, maar weet het niet meer precies. De situatie begon te veranderen kort nadat ik de noveen beëindigd had. Er kwam een e-mail van mijn moderator waarin een bijeenkomst werd aangekondigd waar het proefschrift ter beoordeling naar 2 extra lezers zou gaan, wat het begin van het einde van het proces markeerde. Mijn moderator vertelde me dat de bijeenkomst zou plaatsvinden op 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef. Deze timing vond ik erg straf, en voor mij was het duidelijk dat dit geen toeval was. Bij mijn aankomst in Polen verdiepte mijn band met Sint-Jozef zich aanzienlijk. Mijn moderator, een Franciscaan, bood me kost en inwoon aan in de Dominicaanse residentie. Terwijl ze me naar mijn kamer brachten, vertelde mijn moderator me dat de residentie gewijd was aan Sint-Jozef. Vanuit mijn kamers keek ik uit op het midden van een tuin waar een standbeeld van Sint-Jozef het meest zichtbare aspect was. Ik twijfelde er niet aan dat de grote heilige mijn smeekbeden had gehoord en dat hij me overduidelijk aan het begeleiden was door de laatste fasen van mijn doctorale reis. Voor degenen die de krachtige voorspraak van heiligen hebben ervaren, in het bijzonder van de heilige maagd Maria en Sint-Jozef, is hun hulp onmiskenbaar. En net zoals de heilige vader ooit het Christuskind teder vasthield, omarmt hij ook jou met zijn vaderlijke hand. Sint-Jozef verwelkomt iedereen die nederig om zijn hulp vraagt. Als je dat nog niet gedaan hebt, open dan je hart voor deze grote heilige. Hij zal je altijd helpen.
Sint-Jozef, jest królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca szedłeś Jego śladem, by służyć w życiu, co śmierć pokonało. Święty Józef jest królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca wszedłeś Jego śladem, by służyć w życiu, co śmierć pokonał. Milczenia, cichy głos.
codzienności, karmiłeś go chlebem na naszych dłoniach, tak jak i na Twoich. Niech każdy człowiek ujrzy czułość nieba.
En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef willen we graag nog bidden samen met Sint Franciscus van Sales. Deze grote heilige kerkleraar en bisschop van Genève had een grote devotie tot deze heilige en heeft zich ook ingezet voor het verspreiden van de verering van Sint Jozef. Franciscus van Sales maakte Sint Jozef tot de bijzondere patroon van de religieuze orde die hij stichtte. Naast het feit dat hij minstens een van zijn parochies naar Sint-Jozef vernoemde, stelde hij Jozef ook als het model van het innerlijk leven en het contemplatief gebed voor zijn eigen spirituele dochters. En in het bijzonder voor de novicen, die naar Sint-Jozef moesten kijken als hun novicenmeester en gids. We bidden nu het gebed van de heilige Franciscus van Sales en we kunnen ook onze eigen zorgen en intenties aan deze grote heilige toevertrouwen. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen materiële noden zijn, dat kunnen geestelijke noden zijn, dat kunnen bepaalde zorgen zijn, gezondheidsproblemen, die we bij Sint-Jozef neerleggen, in het vertrouwen dat hij ervoor zal zorgen. Glorierijke Sint-Jozef, bruidegom van Maria, wij smeken u door het hart van Jezus Christus ons uw vaderlijke bescherming te verlenen. O Gij, wiens oneindige macht zich uitstrekt over al onze behoeften en die voor ons de onmogelijkste dingen mogelijk kunt maken, open uw vaderlijke ogen voor de belangen van uw kinderen. In de moeilijkheden en het leed die op ons drukken, komen wij in vertrouwen tot u. Gewaardig u deze belangrijke en moeilijke zaak, de reden van onze bezorgdheid, onder uw barmhartige leiding te nemen. Maak dat de gelukkige afloop ervan tot Gods glorie strekt en ten goede komt aan zijn toegewijde dienaren. Amen.